Zwammerdam. Zwammerdam.
Weten.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Weten.
Zwammerdam.
Wetenschap.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Wetenschap.
Zwammerdam.
Zwammerdam. Over wetenschap. In Amsterdam.
Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij Zwammerdam over wetenschap te Amsterdam. Vandaag hebben we het over kunst en nationalisme in de 19e eeuw. Werd kunst in de 19e eeuw belangrijk gevonden om de stijl en de esthetiek, of ging het juist om de historische boodschap? Werd kunst ingezet om nationalisme te bevorderen? Voor het antwoord op deze vraag hebben we het over twee historische locaties in Nederland en België. Het Rijksmuseum in Amsterdam en, je zou het niet verwachten, de Dierentuin in Antwerpen. We beginnen met een interview met Elinor Bergveld. Zij kan ons alles vertellen over het ontstaan van het Rijksmuseum en waar het destijds toe diende. Dan een interview met Tiemen Peverelli. Hij heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Dierentuin in Antwerpen. En met hem zullen we het vooral hebben over de muziek die daar gespeeld werd. De column is van Bart van Herikhuizen over de heropening van onze geliefde musea aan het Museumplein. En de afsluiting is een gesprek over het nieuwe Rijksmuseum en over de moderne dierentuin.
Ja, dat betekent dat we het dus over Amsterdam en Antwerpen hebben. De dierentuin in Antwerpen en het museum in Amsterdam. Die relatie tussen Nederland en België komt dan ook weer terug. Dit is een beginvraagje voor onze beide gasten. Heeft die relatie tussen Nederland en België, die is niet altijd even goed geweest. Ik bedoel, we kunnen genoeg grappen over en weer bedenken. Is die relatie nog teruggekomen in het onderzoek? Elinor, hebben de Belgen een rol gespeeld in de geschiedenis van het Rijks?
Nou, zeker tussen 1815 en 1830, toen we één land waren.
Ja. Ja. Ja, de microfoon doet een beetje ruim, maar volgens mij, ja. Zo is, moet het, ja. Goed zijn. Ja,
in 1830 was dus de Belgische opstand, wat een desastreus effect had op het museum, of überhaupt het culturele leven in Nederland. Ja. En toen zijn alle financiering voor culturele instellingen opgehouden.
Want waarom had dat zo'n effect op het museum, dat de opstand van België? Want
Daar was dus oorlog.
Ja.
En er kon geen geld uitgegeven worden voor frivoliteiten als musea.
Of, ja. Ja. Ja, dan houdt dat natuurlijk op.
En bovendien, het was niet alleen Thorbecke die op een gegeven moment daar de scepter zwaaide, maar ook koning Willem II, die vonden dus alle twee dat het helemaal niet nodig was dat de overheid zich met dit soort instellingen als musea bezighielde. Het idee van een land als de nachtwakersstaat, dat was wat een overheid moest doen. Die moest alleen maar optreden als er echt iets mis was. En frivoliteiten als musea, ja, daar kon je toch geen geld voor uitgeven.
Nee, kunst was geen regeringszaak.
Absoluut niet. En dat heeft echt tot 1870 geduurd. En toen kwam het heel langzaam, en dat had natuurlijk ook met de economie te maken, die toen weer begon op te komen. De Tweede Gouden Eeuw begint dan. En toen heel langzaam kwam er weer geld beschikbaar. En is er dus dat hele vele geld beschikbaar gekomen voor de nieuwbouw van het Rijksmuseum van Kuipers, dat in 1885 openging.
Precies, dat is echt daardoor, door die opleving, dat het heeft mogelijk, dat het mogelijk is geworden.
De winsten uit de Oost hebben daar een goede bijdrage toegeleverd.
En Tiemen, heeft Nederland nog een rol gespeeld in de Antwerpse dierentuin?
Nou, ik denk in ieder geval dat je wel kan zeggen dat er altijd wel een sterke relatie is geweest tussen Amsterdam en Antwerpen, waar het de dierentuinen betrof.
Mm-hmm.
De eerste dierentuin van Europa werd gesticht aan het eind van de 18e eeuw in Parijs. Vervolgens kwam Londen een paar decennia later. En Amsterdam was eigenlijk in 1838 misschien wel de vierde van het Europese continent.
Methodist dus.
Ja, Methodist, ja. Inderdaad. Ja. En een hele bekende ondernemer uit Antwerpen, Jan Frans Loos, die later ook burgemeester van de stad zou worden. Die kwam begin jaren 40 naar Amsterdam en die was zo onder de indruk van het mooie instituut dat hij dacht, nou, zoiets moeten wij eigenlijk in Antwerpen ook hebben. Dus die heeft vervolgens het proces in gang gezet wat in 1843 uiteindelijk zou leiden tot de stichting van de Antwerpse Dierentuin.
Okay.
En eigenlijk is vervolgens in die hele 19e eeuw hebben al die directeuren in Amsterdam en in Antwerpen altijd al een hele sterke band onderhouden en ook dieren aan elkaar verkocht. En,
je kan bijna zeggen dat wij een soort van de eerste grote oorzaak zijn voor de Antwerpse dierentuin? Of is dat te sterk gezegd?
Nou ja, in ieder geval een hele grote inspiratiebron, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Ja, en ook als je kijkt naar de oorspronkelijke opmaak van die Antwerpse dierentuin. Die vertoont toch wel vrij veel gelijkenissen ook met die van Amsterdam, Artis.
Ja.
Ja, dus een opzet als park waar dus ook de rijke burger zich kon verpozen en gewoon lekker op een bankje kon zitten en praten met...
Is er ook een planetarium in het...
Die is er later pas gekomen, ja.
Okay.
Die is aan het eind van de 19e eeuw, is die ook in Antwerpen opgericht.
Ja. Leuk. En we hebben het nu over die relatie tussen Nederland en België. En we dachten, toen we bezig waren met de voorbereiding, ik wist niet eens het Belgisch volkslied. Toch, Esper, jij?
Ik ken dat ook niet, nee.
Nee, dus bij wijze van gebaar gaat op radio...
Misschien komt dat omdat ze zich nooit kwalificeren voor de...
voor de EK of voor de EK, ja. Nee, ze winnen ook nooit wat met sport, dus dan horen we dat volkslied nooit. Nee, goed. Maar bij wijze van aardig gebaar heeft Swammerdam een stukje van het Belgisch volkslied... En het heette de Brabantson.
Ja, een stukje van het Belgisch volkslied. Dus we hebben het bij Swammerdam over kunst en nationalisme in de 19e eeuw. De gast is Elinor Bergveld, cultuurwetenschapper aan de UvA. En wij gaan het hebben over de geschiedenis van het Rijksmuseum. Nou heeft het Rijksmuseum volgens mij een paar voorlopers gehad. Wanneer is nou het eerste nationale museum ontstaan in Nederland?
Het besluit... Tot oprichting is genomen in 1798 en het museum ging open in 1800, 2 jaar later, in Huis ten Bosch in Den Haag. Een voormalig paleis van de Oranjes die dus net gevlucht waren, naar Engeland.
Ja, kun je daar iets over vertellen, heel kort? Wie waren de patriotten en wat was de Bataafse Republiek?
De Bataafse Republiek had met behulp van de Fransen de Oranjes weggestuurd en waren een nieuwe republiek begonnen. Dat was de eerste eenheidsstaat, want zoals we weten, de Republiek voor 1795 bestond uit 7 provincies waar niemand de baas was en de stadhouder... probeerde steeds meer macht te krijgen en zich als een koning te gedragen. Maar dat is hij nooit geworden. Dat werd Willem I pas. Dus die Bataafse Republiek was helemaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En die was een soort van linksige republiek, zou je kunnen zeggen.
Ze waren ook een soort van democratisch, toch? Een
soort van democratisch.
Een soort van.
Het begon met de eerste grondwet van 1798 begon dat. En toen zijn ook de Joden gelijkgesteld aan alle andere mensen. En ja, dat was toch echt...
Dat was daarvoor ook dus niet zo?
Nee. Nou ja, voor 1795 moest je dus echt protestant zijn van de officiële godsdienst. Wilde je een functie krijgen in een staatsregering of bij de Staten-Generaal. Dus katholieken en Joden... Ach. Mochten dat niet. En dat is dus in 1798 veranderd.
En waartoe besloten zij om voor de oprichting van dat museum?
Nou, het was de minister van Financiën, Gogel heette die, die het kennelijk niet meer vond kunnen. Ze waren namelijk bezig de bezittingen van de Oranjes te verkopen, te veilen. En op een gegeven moment dachten ze dat is toch eigenlijk een beetje raar om je erfgoed te veilen en te verkopen. En toen heeft die minister van Financiën gezegd, het zou toch veel beter zijn als we dat bewaren, in een museum zetten en als erfgoed laten zien en dat gebruiken om de bevolking op te voeden. Dat is ongeveer...
Dus toen is er een museum gekomen met de collectie van het Huis van Oranje?
Nou, de overblijfselen Want de echte mooie stukken hadden de Fransen naar Parijs meegenomen, naar het Louvre. Die hingen toen in het Louvre. Ja. Die zijn toen
dus wij kregen de leftovers, zeg maar.
Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja. En toen hebben ze een heel klein beetje geld bijeengebracht om af en toe nog wat te kopen. En zijn ze ook druk mee bezig geweest. En in die tijd was het dus half vanwege artistieke redenen en half vanwege zeg maar historische redenen.
Ja. En wat voor aankopen deden ze dan?
Nou, onder meer, ik weet niet of je dat voorstelt, de Zwaan van Asselijn. Die prachtige, een prachtig dierstuk. Maar men dacht in de tijd dat dat een allegorie was. Een afbeelding van Johan de Witt, de raadspensionaris. Dus zeg maar een tegenstander van Oranje.
Die later vermoord zou worden, toch?
Diezelfde.
Ja.
Ja. Maar later bleek dus dat het helemaal niet Johan de Witt geweest kan zijn. En in elk geval niet een allegorie, omdat de kunstenaar ging dood voordat Johan de Witt de raadpensionaris was. Het kan helemaal niet zo zijn. Maar men heeft in de 18e eeuw daar zo'n interpretatie aan gegeven. En omdat men dacht in 1800, bij de opening van de Nationale Kunstgalerij, dat Johan de Witt voorstelde, hebben ze dat toen voor 100 gulden, geloof ik, toen gekocht.
En dat was duur toen?
Nou, nee, dat was niet.
Dat viel mee.
Want een Rubens, ze dachten een Rubens te verwerven. En die kostte 3000.
En waar was een Rubens meer waard?
Het was het verschil tussen geschiedenis en kunst. Het was dus een historisch stuk. En dat was minder waard dan een Rubens. En Rubens was echt top.
Oké, okay, ja, dus dat onderscheid dat maakte ze wel tussen kunst en historie.
Ja, dat hebben ze. Nou, dat doen ze eigenlijk nog steeds.
Ja.
Dat hebben ze de
historische
hele
kunst en echte kunst, zeg maar. Ja.
Ja, voor als ze iets kochten om historische redenen, waren ze veel minder bereid om daar geld voor uit te geven dan voor een Rubens of een Rembrandt. En daar komen overigens Vlaanderen en Nederland weer samen, want een collectie als de Nationale Kunstgalerij hoorde een Rubens te hebben en een Rembrandt. Maar Rubens was het belangrijkste. En wat dus heel curieus is, want op dat moment hoorde Vlaanderen natuurlijk helemaal niet tot het grondgebied.
Nee, maar Rubens was dus zo'n grote schilder.
Ja.
Ja.
Want ze hadden ook een hele internationale blik, geloof ik, de curatoren.
Ja, ze wilden eigenlijk buitenlandse kunst verzamelen, maar ja, daar kwam niet genoeg geld voor beschikbaar.
Dus het ging eigenlijk niet zo om nationalisme, als ze vooral
nou,
naar.
Nou ja, het is maar hoe je dat interpreteert. Ze zeiden, als je nu naar het Rijksmuseum kijkt, lijkt het net alsof daar altijd het idee heeft geheerst van niks beter dan Nederlandse kunst. Maar zo is het helemaal niet begonnen. Ze hadden Italiaanse kunst willen kopen. En dat beetje geld dat ze hadden, daar kochten ze af en toe reproductieprenten van. Dus een reproductie naar de schilderij van Leonardo. Dat konden ze dan nog wel betalen. Maar een echte Leonardo, dat kon natuurlijk niet.
Ja.
En de enige die daar verandering in had kunnen brengen was Lodewijk Napoleon, die in 1806 hier koning is geworden en de collectie uit Den Haag naar Amsterdam heeft laten komen. En die heeft ervoor gekozen om zijn miljoenen aan de inrichting van de paleizen te besteden en niet aan het aankopen van de collectie van zijn broer, Lucien. Die had echt een prachtige collectie, maar nee, dat was toch te gek. En hij was degene die het had moeten doen.
Dus het Rijk stond eerst in Den Haag en toen dus pas met Lodewijk Napoleon naar Amsterdam gekomen.
Ja, ja.
Okay.
En wat betekende dat voor de toegankelijkheid bijvoorbeeld?
Een stuk beter. Huis ten Bosch lag toen een beetje buiten Den Haag. En we weten dat er zoiets van een paar duizend bezoekers per jaar zijn gekomen. Hier, midden in de stad.
Moest ook geld betaald worden in Den Bosch?
Den Haag, dat was het rare. Je denkt linkse republiek. Maar daar moest dus wel toegang worden betaald. Maar onder Lodewijk Napoleon is de toegangsprijs afgeschaft.
Oké.
Okay. Zou iedereen gewoon
iedereen ging helemaal gratis voor niks naar binnen. Maar
de hele
niet.
Week?
Nee, het was beperkt. Nou, ik geloof in Amsterdam, hier weet ik niet precies, een paar dagen. Maar
werd er dan ook veel gebruik van gemaakt? Want als wij nu in Amsterdam ergens zeggen gratis toegang, dan is het een toestroom van weet niet hoeveel, maar toen dus ook.
Toen ook, ja.
Oké. Okay.
Nee, maar dat is dus het merkwaardige. Het museum functioneerde eigenlijk vooral als leerschool voor kunstenaars, zo was het ook bedoeld. Kunstenaars moesten daar komen kopiëren en studeren naar de voorgangers, zeg maar. En in september, als er kermis was en als iedereen vrij was, dan werd de Kloveniersburgwal werd daar onder de voet gelopen van alle mensen. De kermisgangers die gingen naar de kermis op de Nieuwmarkt en ook naar het museum. En hetzelfde verschijnsel zie je overigens ook in het Mauritshuis. Dat was ook in september kermis. En dan zie je dus ook heel veel bezoekers.
Hoe werden de werken daar gecategoriseerd?
In het even kijken. Als we weer teruggaan naar Den Haag. Mm-hmm. Er waren zalen die historisch, zeg maar, waren. Waar je dus allemaal, zeg maar, admiraals zag hangen. En die Zwaan van Asselijn heeft daar een tijdje gehangen als Johan
als
de Wit.
Als historisch stuk.
Maar na een paar jaar bedacht de directeur van...
Kan helemaal niet.
Kan helemaal niet. En die heeft hem toen bij de andere dierstukken gehangen.
Ja. Oké, er waren dierstukken.
Ja.
Maar ja, dan heb je weer verschillende hoeken waar je een schilderij in onder kan brengen.
Ja.
Ja.
Ja, maar je kunt zeggen, in grote lijnen waren daar een paar historische zalen, een paar, zeg maar, kunstzalen.
En hoe maakten ze dat? Want, ja, ik bedoel, een Rubens is, kan me voorstellen, ergens ook historisch. Hoe maakten ze dat onderscheid?
Nou, die Rubens, daar stond dan een nijlpaardenjacht op. Dat is niet zo historisch.
Een nijlpaardenjacht niet per se.
Ja.
Maar hadden ze daar een bepaald criterium voor? Van dit is historisch, of werd dat per schilderij eigenlijk bekeken?
Ik weet niet of ze zo precies bezig waren. Maar dit is de interpretatie die wij in de 20e, 21e eeuw geven aan die zalen.
Ja.
Er was ook nauwelijks een catalogus. Althans in Den Haag niet. Toen ze verhuisden hier naar het paleis. Dus het stadhuis dat door Lodewijk Napoleon tot paleis was gemaakt. Toen hingen de historische stukken. Waar dus echt ongeveer alles onder viel. Ook de nachtwacht. Want dat is dus even wat ik ook even moet zeggen. Lodewijk Napoleon is degene die de link met de stad Amsterdam heeft gelegd. De belangrijke schilderijen die wij nou de belangrijkste schilderijen van het Rijksmuseum vinden, zijn nog steeds stedelijke Amsterdamse schilderijen. En Lodewijk Napoleon is degene die gezegd heeft, de 7 belangrijkste schilderijen van Amsterdam moeten in mijn Koninklijk Museum.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
Maar je zegt, als bruiklijn.
Oké, als bruiklijn.
En dat zijn ze nog steeds.
Wie is de eigenaar dan?
De stad Amsterdam.
Oké. Okay. En je zegt dat er geen catalogus bij was?
In Den Haag niet.
In Den Haag niet. Oké, en later werden mensen wel geholpen bij het kijken naar die schilderijen.
Nou, karig. Er zaten nummers op de schilderijlijsten. En er was een boekje waarin dan stond nummer 1 is Asselijn. Want het was alfabetisch.
Oké. Erg toegankelijk.
Ja.
Nou ben ik benieuwd, hoe is het nieuwe Rijksmuseum, of nieuw, het gebouw dat nu het Rijksmuseum is, hoe kwam dat zo?
Je bedoelt in
dat het, en dat het is gebouwd en...
Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het drijven van Victor de Steurs. Die begonnen is met een artikel te schrijven, Holland op zijn smalst, in volgens mij 1872. En in 1875 is hij toen ambtenaar bij Binnenlandse Zaken geworden, referendaris. En hij heeft heel een aarde bewogen om het Rijksmuseum gebouwd te krijgen. Met list en bedrog. Dat is echt bijzonder hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Maar het is dus, dat is voor een belangrijk deel aan zijn drijven.
Er was flink wat sluwheid voor nodig geweest.
Men was niet gewend om geld uit te geven voor kunst.
Nee.
Al 40 jaar niet, dus...
Vindt u het gebouw eigenlijk zelf ook kunst of niet?
Wacht even.
Vindt u het gebouw eigenlijk zelf ook kunst?
Ja.
Als gebouw zijn?
Ik vind het een mooi gebouw, ja.
Oké. Okay. Ja. We moeten naar een liedje. We hebben weer muziek op maat. Dit is uit de film Night at the Museum. Luister nog steeds naar Radio Zwammerdam op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over kunst en nationalisme, of hoe dat samengaat en ook hoe dat niet samengaat. We hebben het net al over het Rijksmuseum gehad, maar nu switchen we over naar België, naar Antwerpen. En nu kennen we nationalisme in de vorm, in allerlei vormen. Maar zo hebben we ook nationalismevorming in de dierentuin, blijkt. We zitten hier met Tiemen Peverelli, die heeft onderzoek gedaan naar de dierentuin in Antwerpen. Nou vraag ik me af, ja, hoe ben jij fan van dierentuinen? Hoe ben jij op de dierentuin in Antwerpen gekomen?
Nou ja, wie is er niet fan van dierentuinen, zou ik zeggen.
Ja, dat is waar.
Nou, hoe ik erop ben gekomen in eerste instantie, ik hield me al een tijdje bezig met nationalisme vraagstukken. En nu blijkt eigenlijk dat in die 19e eeuw er een aantal nieuwsoortige culturele instituten in het leven worden geroepen in heel Europa. Dus dat zijn, nou, onder andere inderdaad grote nationale kunstmusea, maar ook concertgebouwen, centrale stations, bibliotheken, maar ook dierentuinen, die eigenlijk een onderdeel gaan vormen van iedere naar erkenning verlangende stad, maar ook natie. Ze worden echt bijna als objecten van trots worden ze gezien. Dierentuinen zijn eigenlijk al relatief vroeg in die eeuw, worden dat hele prestigieuze instituten, en ook hele gevarieerde culturele instituten, waar eigenlijk, ja, allerlei soortige culturele activiteiten werden ontplooid. Dus dat gaat van wetenschap, dat was hier in Artis bijvoorbeeld het geval.
En waar ging hem dat prestigieuze dan om? Wanneer was een dierentuin prestigieus? Was dat wat voor soort dieren je had bijvoorbeeld?
Ja, dat hing natuurlijk ook vooral af van erkenning uit het buitenland. Dat was erg belangrijk.
Ja.
Maar waar het ook vooral om ging is, om een hele rijke vereniging te hebben. Dus kijk, dit zijn instituten, en dat moet je wel goed bedenken, dat waren toch hele andere instituten dan de dierentuinen van nu eigenlijk. Nu zijn het toch vrij toegankelijke instituten voor brede lagen van de bevolking. En daar gaan mensen naartoe met hun kinderen om een beetje naar de aapjes te kijken. Dat is prachtig. Maar toen de tijd waren het vooral instituten waar, ja, echt de rijke bevolking van de stad naartoe ging om zichzelf ook heel erg rijk te voelen onder rijken. En dus ook activiteiten te ontplooien die heel erg bij die elitaire identiteit hoorden. Dus dat was ook muziek onder andere en wetenschap.
En nu jij hebt naar de dierentuin in Antwerpen gegaan. Was de dierentuin in Antwerpen een bijzonder voorbeeld van zo'n soort dierentuin? Waren er andere dierentuinen waar dat nog in grotere mate aanwezig was?
Ik denk dat Antwerpen over het algemeen wel werd gezien als een van de meest vooraanstaande in Europa. Dat wil dus zeggen dat ook gewoon, ja, dierentuindirecteuren uit heel Europa naar Antwerpen kwamen om daar het Antwerpse voorbeeld te bewonderen. Er is wel een hele grote variëteit onder die Europese dierentuinen die van Londen en Parijs bijvoorbeeld waren voor een veel breder publiek.
Mm-hmm.
En dat had ook met geldzorgen te maken. Ze konden zich gewoon niet redden als ze die toegangsprijzen heel erg hoog hielden. Want in Antwerpen was het bijvoorbeeld zo dat je echt lid moest zijn lange tijd om überhaupt naar binnen te kunnen komen.
Ja, dus dat was niet zonder meer gratis ook dus.
Nee, absoluut niet. Nee. En dus ook echt duidelijk voor de rijkeren van de stad. Nu heb je een aantal bijzondere voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de dierentuin van Hamburg, die gesticht werd rond 1900. En waar naast dieren ook mensen, exotische mensen tentoongesteld werden aan het.
Exotische mensen?
Ja, dus dat betekent mensen uit Lapland, Groenland, maar ook Papua's bijvoorbeeld.
Die werden daar tentoongesteld?
Ja.
En wat achter in een kooi?
Ja,
zeg maar.
Ja, met een mooi hekje eromheen. En die moesten dan dansjes gaan doen. En ook laten zien hoe authentiek ze wel niet waren. Dat was een heel belangrijk kernwoord, hè? Authentiek. Dus dat betekent dieren zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving tonen. Wat een beetje paradoxaal is natuurlijk. Want het is in een stad met een hekje eromheen. Maar dus ook die mensen. Dus met, ja, en zetten ze zo'n papoea naast een palmboom. En het was dan authentiek.
En de Eskimo was bij de ijsbeer in het hok.
Ja.
En dan zorgen dat je niet overgeten wordt.
Ja, want dat is wel authentiek. Maar krregen ze betaald? Of waren gewoon slaven?
Nou, of ze betaald kregen, oh, dat vind ik een goede vraag. Dat moet ik eventjes...
Ik vraag me gewoon af hoe die mensen daar terecht zijn gekomen.
Dat waren meestal gewoon van die rondreizende circussen ook, die gewoon verschillende dierentuinen aandeden. En soms wat langer op een bepaalde plek bleven. Nu had Antwerpen bijvoorbeeld ook, die had het mooie voorbeeld van Jefke, zoals hij werd genoemd. Dat was wel echt een slavenjongen uit West-Afrika, die daar in de jaren 1840 naartoe werd gebracht. En eigenlijk als terreinknecht te werk werd gesteld. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook gewoon een attractie was voor de mensen daar. Want het was, de Antwerpenaren hadden natuurlijk nog nooit een zwart jongetje gezien.
Mooi.
Dus daar kwamen mensen van Heidenhof en verre op af.
Jeetje, de mensen in de dierentuin. Maar goed, dan hebben we het over Antwerpen en het Belgisch nationalisme. En wanneer kwam dat Belgisch nationalisme nou naar boven?
Dat zie je natuurlijk heel erg sterk in eerste instantie rond die Belgische opstand. We hebben het eerder al over gehad.
Mm-hmm.
En in de eerste jaren van die Belgische staat werd het nationalisme eigenlijk nog niet zo heel erg uitgedaagd. Er waren wel ideeën over wat Vlaanderen dan zou moeten zijn bijvoorbeeld. Maar heel erg sterk waren die niet. En je ziet dat gedurende de 19e eeuw eigenlijk met name mensen uit de culturele sfeer, dus dat wil dus zeggen intellectuele kunstenaars, dichters, schilders, mm-hmm. maar ook componisten, zich heel erg gaan bezighouden met het verstevigen van die Vlaamse identiteit op allerlei terreinen. Dus met name de kunsten ook.
Ja, precies. En daar willen we het vooral over hebben, die muziek. Want er werd dus muziek gespeeld in die dierentuin. En die muziek heeft echt een link met het nationalistische gevoel. Wie werd daar dan vooral gespeeld in die dierentuin?
Nou, de grote naam in België, als je het hebt over het muzikaal nationalisme, dat is dan wel Peter Benoit.
Mm-hmm.
Een componist geboren in het begin van de 19e eeuw en stierf in 1901. Hij is niet meer zo heel erg bekend. Hij wordt vreemd genoeg ook niet meer zo vaak gespeeld in België.
Want is het goede muziek?
Ja, ik persoonlijk hou er niet zo heel erg van.
Waarom niet?
Het is een beetje pompeus.
Ja. Het is een beetje nationalistisch.
Zo'n stukje luisteren.
Ja. We hebben een stukje uit De Schelde van Peter Benoit. Een minuutje.
Komt ie.
Ja, nou, ik vond het niet.
De mannen verkeert de vader, de vader, het bootje die geeft van de vloed. Kom in mijn armen, o liefde.
Ja, dat was een klein stukje uit De Schelde van Peter Benoit. Die werd dus heel veel gespeeld in de Antwerpse dierentuin. En zat hij daar zelf achter? Zat hij zelf zich heel erg te promoten om gespeeld te worden?
Nou, wat de man heel erg goed heeft gedaan, is dat hij... hij komt voort uit het Franstalige muzikale milieu in Brussel.
Mm-hmm.
Maar is er op een gegeven moment, toen hij ook merkte dat hij... want hij wilde eigenlijk eerst carrière maken in Parijs, dat lukte niet. Toen is hij teruggegaan. En heeft toen eigenlijk helemaal op de nationale zaak gestort. En heeft is een hele campagne begonnen om ook een Vlaams conservatorium te stichten. Dat is hem uiteindelijk ook gelukt in de jaren 1890. Hmm. En wat hij eigenlijk deed is het verzamelen van een grote groep met trouwe volgelingen. En dat zijn dus componisten en muzikanten, maar ook dirigenten. En die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat er dus wel, ook in de jaren na zijn dood, toch wel een hele sterke beweging is ontstaan binnen die Vlaamse muziekwereld, voor dat muzikaal nationalisme. Dat is toch dat is wel vrij goed gelukt.
In de tijd.
Ja.
Dus echt om de Vlaamse muziek te promoten of te ontwikkelen en zo.
Ja, en hij, ook een van zijn meest trouwe volgelingen, Edward Curvels. Dat was de dirigent van het dierentuinorkest in de Antwerpse Zoo.
Mm-hmm.
De Antwerpse dierentuin. En hij richtte zich ook speciaal op het uitvoeren dus van eigen nationale werken. Dus dat betekent dus werken die zich richten op uitvoeringen in de moedertaal. Maar ook dus volksmelodieën gebruikten. En ook in de vorm wel nationalistisch zijn te noemen. Dus dat betekent dat er vaak het gebruik werd gemaakt van koren, zoals je net ook hoorde.
Mm-hmm.
En koren werden dan vaak opgevoerd als de stem van het volk.
Ja.
Maar die stukken hoefden dus niet Vlaams te zijn. Konden ook andere nationalistische stukken zijn.
Ja, nou, dat is het grappige inderdaad. Het was eigenlijk een heel gevarieerd programma. Maar en je ziet dus eigenlijk dat ook dus werken die in het buitenland waren gecomponeerd. En dus ook als nationalistisch waren te bestempelen. Ook konden dienen om de eigen Vlaamse zaak te versterken. Dat zie je dus met name bij Richard Wagner. Dat is de grote man toch wel van het muzikaal nationalisme in de 19e eeuw. Hm. Die werd veelvuldig ook opgevoerd in Antwerpen.
En maar ook, als zijn een voorbeeld of zoiets?
Ja, absoluut. Absoluut. Okay. Ja, het voorbeeld van nationale muziek. En je ziet ook dus in de recensies van die concerten dat ook echt werd benadrukt, die kwaliteit, die nationale kwaliteit in die muziek. Dat werd,
want dat heeft hij heel goed gedaan en zo moeten wij dat ook doen, zij het op onze manier.
Exact.
Wat vonden zij zo belangrijk aan die nationale identiteit in de muziek?
Nou, het is eigenlijk allemaal gestoeld wel een beetje op het romantische idee van dat kunst authentiek en puur moet zijn. En ook volgend uit dat romantische ideaal is, zeg maar, het meest authentieke deel van de cultuur is het nationale deel. Dus voor een kunstenaar om zo authentiek en puur mogelijk te zijn, moest hij of zij zich, met name hij natuurlijk, zoveel mogelijk bij die eigen nationale identiteit blijven.
Was die muziek van Peter Benoit, was dat nou ook echt voor het volk?
Ja, hij heeft het wel zelf wel geprobeerd. Hij heeft dus ook gezorgd wel zoveel mogelijk dat er een vernederlandsing werd doorgevoerd in het muziekonderwijs. En hij richtte zich ook heel erg op uitvoeringen in de buitenlucht. Dus op grote pleinen met dus grote koren en grote orkesten.
Ja, dat gewoon iedereen kon langslopen en kon aanschuiven. Ja. Zeg maar
het grappige is eigenlijk dat die dierentuin ook al wel werd in die muziek heel erg veel naar het volk verwezen. Die uitvoeringen eigenlijk alleen maar plaatsvonden in een vrij elitaire context. Want wat ik dus net al uitlegde is dat die dierentuin dus niet voor iedereen toegankelijk was. Dus
aan de ene kant was het juist gericht naar het volk en ging het om de nationale identiteit, maar niet iedereen kon daar zomaar naar binnen.
Nee, exact.
En wat vond het volk iets van die muziek van Peter Benoit? Hadden die er een mening over?
Ik heb het idee dat op een gegeven moment, naar het begin van de 20e eeuw, wordt het Vlaamse nationalisme ook wel een bredere massabeweging. En dan vindt die muziek ook wel ingang in bredere lagen van de bevolking. Waar als het in ieder geval ging om nationale muziek uit het buitenland, dat werd over het algemeen niet direct gewaardeerd. Daar was men toch wel een beetje terughoudend over. En als je ziet van, ja, sommige recensenten die vonden dat ook wel heel erg jammer. En die zagen het eigenlijk als parelen voor de zwijnen. Want eigenlijk moest die burgerij dan, met name gaat het dan nu over, toch ook wel een beetje worden opgevoed wat dat betreft. Ze moesten toch ook wel de nationale muziek wat meer kunnen gaan waarderen.
Oké.
Parelen voor de zwijnen. Ik hoop dat dit dat niet is.
Nee.
Simon en Garfunkel. At the Zoo.
Waarom moet je dan zo lachen?
Ik vind het gewoon een heel grappig liedje.
Oké. Okay.
Komt-ie.
Someone told me it's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. Journey from the east side to the park, just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take a crosstown bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do. If you do. Tells me it's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. The monkeys stand for honesty. Giraffes are insincere. And the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages. And the zookeeper is very fond of rum.
zebras are reactionaries, antelopes are missionaries, pigeons flap in secrecy, and hamsters turn on frequently. What's that?
Yeah, yeah, that's a fun I see at the zoo. At the zoo. At the zoo. At the zoo.
Radio Zwammerdam op Amsterdam FM. Het is tijd voor de column. We hebben hem weer perfect op thema van Bart van Herikhuizen. Het gaat over het nieuwe stedelijk en het nieuwe Rijks.
Soms is het wel eens een voordeeltje om socioloog te zijn. Dat bleek bij de heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam op zaterdag 22 september 2012. De televisie was present, alle kranten berichten erover. Het was een echte mediagebeurtenis. En ik dacht, als we naar morgen, zondag 23 september, naar het Stedelijk gaan, dan is het daar natuurlijk helemaal niet druk. Want iedereen die naar de tv heeft gekeken, verwacht dat het museum op de allereerste zondag wel overvol zal zijn. Die simpele redenering werd spectaculair bewaarheid. 8 wachtenden voor ons bij de kassa, in een paar minuten waren we binnen. Later hoorde ik dat in de weekends erna de rijen akelig lang waren geweest. In het museum zag je mensen met aandachtige blik langs de kunstwerken lopen. Bij het schilderij van Hare Majesteit zelf, gemaakt door de Belgische schilder Luc Tuinmans, hoorde ik een bezoeker zeggen, wat een verschrikkelijk schilderij, maar wel heel interessant. Hij keek er somber bij. Vlakbij bevond zich het grote rechthoekige object met rode, gele, blauwe en turquoise panelen van Donald Judd, getiteld Untitled. Hier stond een gezelschap van keurige mensen zwijgend naar te kijken, want dit werk was niet alleen opvallend groot en dicht bij de ingang geplaatst, maar het had ook veel aandacht gekregen in de publiciteit vooraf. Het gold als een onmiskenbaar hoogtepunt in de collectie en deze mensen deden erg hun best om het eraan af te zien. Men keek, liep er omheen, keek nog eens en peinsde over de zinnen die je hierover zou kunnen uitspreken zonder je in dit keurige gezelschap te blameren. Wat een interessante wisselwerking van licht en donker kon er nog net mee door. Al wist je het nooit. Verder in het museum zag je mensen met ontroering de werken herkennen die ze zich van vroeger herinnerden. Daar had je Yves Klein weer. Tjonge, tjonge, wat was die toch blauw. Zelf vond ik het heel leuk om een groot apparaat van Jean Tinguely terug te zien dat ik ooit had bewonderd op de beroemde tentoonstelling Bewogen Beweging van 1961. Ik was toen 13 jaar oud. Het was mijn eerste kennismaking met de moderne kunst en die beviel goed. Wat had die Tinguely de tand destijds slecht doorstaan? Het zag er nu zo ouderwets uit, zo ontzettend jaren 60. Ik was op dat moment waarschijnlijk de enige bezoeker in deze zaal die nog wist hoe baanbrekend zulk werk destijds was. De andere museumgangers gingen er snel aan voorbij, niet boeiend meer. Het tempo zat er trouwens goed in. Iedereen leek zich nogal te haasten naar het slottafereel bij de boekwinkel en het restaurant met de uitstekende wijn. Op zaterdag 13 april 2013 opende koningin Beatrix het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik herinnerde mij mijn sociologische theorie die me eerder zo goed van pas was gekomen, dus op de dag erna, zondag 14 april, gingen wij naar het Rijks. En jawel hoor, ook nu weer waren we in een paar minuten binnen, terwijl het in de weken erna dringen was. In het Rijks gedroegen de mensen zich totaal anders dan op die eerste zondag in het Stedelijk. Je hoorde ze naar elkaar roepen, waar hangen de Vermeers jongens? Hoe komen we bij het poppenhuis? Lisbeth, ik heb ons meisje van Versprong gevonden, loop maar even achter me aan. Mensen die elkaar helemaal niet kenden spraken elkaar aan. Bijvoorbeeld bij het kerkje van Sarendam zei een oudere dame tegen mij, wat is dat toch een mooi schilderijtje, vindt u niet? Een meneer stond te stralen bij de Sint-Elisabethsvloed. Weet u nog waar die vroeger hing? Ja, precies boven bij het begin van de expositie, vlak bij het winkeltje. Maar ja, hier wordt hij wel veel mooier belicht. Een mevrouw liet haar dochter het zogenaamde luizenmoedertje van Pieter de Hoog zien. Andere ouders stonden hun kroost met het enthousiasme van de onvergetelijke Pierre Jansen te wijzen op de Amsterdamse topografische details in de schilderijen van Breitner. En iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, liep op die eerste zondag in het Rijks te stralen. Wie ik ook aankeek, telkens zag je een bête gelukzalige glimlach. Wat een mooie ruimtes, wat een prachtige schilderijen, wat een geluk dat ons geweldige museum eindelijk weer helemaal open is. En dan heb ik het nog niet eens over die hertjes. Plotseling bedacht ik dat deze lieve smile die hier op al die gezichtjes lag, dat ik die helemaal niet had gezien in het Stedelijk. Daar waren de mensen ernstig, afgemeten, ze spraken behoedzaam, een beetje angstig en ze leken er niet echt plezier aan te beleven. Hier hoorde je om je heen onbekommerd roepen, ach, wat een prachtig schilderij. Dit soort enthousiasme had ik in geen jaren meer waargenomen in een museum. Ik piekerde erover, waar had ik dat nou ook alweer eerder gezien? En ineens wist ik het weer, dat was wel 16 jaar geleden, in het Jopie Huisman Museum in Warrens, waar alle bezoekers, alle schilderijen, zonder enig voorbehoud, geweldig vonden en dat ook goed lieten merken. Volgens Franse socioloog Pierre Bourdieu verraden mensen hun klassepositie door de wijze waarop ze schilderkunst tot zich nemen. De koele socioloog zou het onbekommerde plezier in het Rijks misschien kwalificeren als kenmerkend voor mensen met minder cultureel kapitaal, terwijl de wat afstandelijke en formele blik van de bezoekers van het stedelijk zou kunnen wijzen op een hoge positie op de schaal van het cultureel kapitaal. Erg interessant allemaal, maar mij viel toch vooral op dat die mensen in het Rijks het veel meer naar hun zin leken te hebben. En we hebben het hier niet over genieten van het grafische werk van Anton Pieck of Rien Poortvliet. Deze mensen laafden zich hartstochtelijk aan de geconsacreerde werken van Saledam, Vermeer, Rembrandt, Ruisdael en Frans Hals. Deze werken staan zonder twijfel aan de top van ons openbaar kunstbezit. Ze bezitten echt alle officiële seals of approval die je je maar kunt voorstellen. En toch belette dat helemaal niemand op die zondagmiddag om ze te begroeten met een kinderlijk soort vrolijkheid. Ze zijn er weer. Nou ja, één ding is zeker. Wat boffen wij in Amsterdam toch enorm met deze twee heropende musea. In het ene museum kun je je laten verrassen, chockeren, verwarren, ontroeren. In het andere museum kun je je de hele dag door, alle dagen van de week, volledig en totaal suf genieten.
Dit was Mussorgsky met schilderij uit een tentoonstelling. U luistert nog steeds naar Zwammerdam op Amsterdam FM. Dit is natuurlijk muziek met als thema het museum. Schilderij uit een tentoonstelling. Dit was de Grote Poort uit Kiev.
Ja, kunst en nationalisme in de 19e eeuw hebben we het vandaag over gehad. Elinor Bergveld heeft verteld over de historie van het Rijksmuseum. Tiemet Peverelli die heeft verteld over de geschiedenis van de dierentuin in Antwerpen en de muziek die daar werd gespeeld. En daarnet hadden we de column van Bart van Herikhuizen over de heropening van het Rijksmuseum. En daar ben ik erg benieuwd, Elinor. Heb je al de kans gehad om het te bezoeken?
Het Rijksmuseum heb ik zeker bezocht. Ik
ben daar. Tweede niet?
Ja, ook. Oh, zeker, okay. Zeker. Het Rijksmuseum ben ik 6 uur geweest en ik heb nog niet alles gezien. Dus
6 uur?
6 uur, ja. Wow. Gewoon,
nou, je kan er wel toch een paar dagen rondlopen,
ja,
geloof ik.
Ja, ja.
Was dat daarvoor ook? Of was het daarvoor zo groot? Of ja, dan kon het in één dag? Of binnen 6 uur, of niet?
Het is niet uitgebreid, toch?
Nee, het is in principe niet uitgebreid.
Oké.
Maar dit is allemaal geheel herordend.
Het is echt heel anders.
Ja, het is heel anders dan het was.
Wat is het verschil tussen in de opstelling van de werken tussen nu en de sluiting 10 jaar geleden?
Het grootste verschil is dat ze sommige zalen een combinatie hebben gemaakt tussen schilderijen en kunstnijverheid en historische voorwerpen. Die zijn bij elkaar in een zaal geplaatst, maar het grote deel in de eregalerij, daar hangen alleen maar schilderijen, zoals het ook was. Want vroeger had je zalen voor schilderijen, zalen voor keramiek, zalen voor zilver. En dat is nu door elkaar gehusseld. Per periode, chronologisch, zeg maar.
Is het nu meer een historisch museum geworden dan een kunstmuseum?
Nee, dat vind ik niet. Ik vind toch dat de kunst overheerst. Ja, het feit dat dat chronologisch is, zou je een historisch principe kunnen vinden. Maar nee, er wordt zoveel impliciet verondersteld bij de opstelling.
Dat is het anders geworden of niet? Dat het zoveel implicieter is geworden?
Nee.
Of dat was al zo?
Dat... Ja, je had dus vroeger de historische afdeling met veel uitleg en je had de schilderijen met een beetje uitleg. En nu is het overal een beetje. Ja. Ja. Ze mochten 60 woorden per object gebruiken. Dus dat is niet echt veel.
Nee. Dus je moet eigenlijk een expert zijn om daar nu een beetje rond te lopen.
Zoals Bart vertelde, je kunt absoluut gewoon genieten.
Ja,
maar als je echt de context, wat je toch verondersteld als je naar een historisch museum gaat, die moet je echt wel weten. Of je moet een rondleider hebben die je...
Of zo'n apparaatje.
Of zo'n apparaatje wellicht.
Ja.
Ja. Ja, nee, ik vind dat toch wel tamelijk impliciet. Zeker de Tweede Wereldoorlog, met die twee objecten die de Tweede Wereldoorlog representeren. En dat vind ik dan wel erg.
Wat voor objecten zijn dat?
Het ene is een gevangenenjasje, gestreept jasje. En het andere is een schaakstuk met symbolen van een nazi-schaakspel.
Maar dat moet je dan ook weer weten?
Ja, er staat wel iets aan uitgelegd, maar ik vind dat toch wel heel erg weinig voor als je de Tweede Wereldoorlog wilt behandelen. Maar ja, kennelijk willen ze dat niet.
Ja.
Ze willen de objecten voor zichzelf laten spreken en daarmee gedragen ze zich alsof ze een moderne kunstmuseum zijn.
Ja.
Waar dus meestal ervan uitgegaan wordt dat de werk voor zichzelf moet spreken.
En natuurlijk de allerbelangrijkste vraag. Wat vindt u van de fietstunnel?
Ik ben erg blij dat ik weer onderdoor kan fietsen.
Ja?
Ja, ja.
Ja, het valt best mee toch? Er is genoeg ruimte, vind ik.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Het is niet als je het museum uitkomt lopen dat je overreden wordt door een hele horde fietsers.
Nee. Nou, ze hebben nu van die hekjes opgesteld. En die worden dan, 6 uur als ik er weer langskom, worden die weggeruimd. En ik begrijp niet waarom ze niet laten staan. Goed.
Ik ben wel benieuwd, Tieme. Okay. Ben jij recentelijk nog in de Antwerpse Zoo geweest?
De laatste keer was vorig jaar, denk ik, ergens.
Ja.
En heb je daar nu anders doorheen of niet?
Ja, natuurlijk. Ja. Het enige probleem is, kijk, er zijn wel 2 wereldoorlogen overheen gegaan. Antwerpen heeft met name ook in de Eerste Wereldoorlog gewoon mooi in de frontlinie gelegen. Mm-hmm. Er nogal wat gebouwen gesneuveld zijn. Dus,
de dierentuin heeft die eronder geleden?
Ja, goed. Er is wel redelijk wat gerenoveerd en er zijn wat nieuwe gebouwen bijgekomen. Nu zou de dierentuin wel een likje verf hier en daar nog kunnen gebruiken, denk ik. En het probleem is ook wel, het ligt helemaal ingeklemd tussen allerlei gebouwen. Dus het kan eigenlijk niet meer echt uitbreiden, zoals Artis nog wel een aantal keer heeft kunnen doen. Dus, het is nog steeds heel interessant om daar rond te lopen, absoluut. Je proeft nog wel de 19e eeuw her en der.
Vervult het ook nog een soort van dezelfde rol als in de 19e eeuw?
Nee, niet in die zin dat het dus... Het is geen elitair instituut meer, dat sowieso niet meer. Het is dus vooral voor brede lagen van de bevolking. Wat je nog wel steeds ziet is dat de manier waarop er over de Antwerpse zo wordt gepraat, en zo wordt die dus genoemd, dus de zoologie of de zo, dat het nog wel steeds in termen is van onze nationale dierentuin. Het heeft er misschien ook mee te maken dat er niet zoveel dierentuinen zijn als bijvoorbeeld in Nederland. Artis heeft nogal wat nationale concurrenten, zeg maar. En dat is in België toch veel minder het geval.
Zeggen de Walloniërs dat ook, onze nationale dierentuin?
Ik weet in ieder geval dat er tot de jaren 70 nog wel wat publicaties verschenen die dat wel zeiden. Ik denk misschien in het politieke klimaat van de afgelopen jaren dat dat wel steeds moeilijker aan het worden is. Ja. Helaas.
Wordt dat nog met elkaar verbonden, de dierentuin en nationaliteit? Of komt dat in elders dan?
Ja, ik vind het moeilijk te zeggen.
Ook met voetbal natuurlijk, maar dat is een beetje...
Ja, nou, waar, misschien wel... je her en der bijvoorbeeld wel tentoonstellingen ziet ook in de Antwerpse dierentuin die dan speciaal over nationale diersoorten gaan. Dat zie je nog wel.
Dat gebeurt gewoon wel nog.
Ja. Dus dan is dat nationale toch nog blijkbaar soms nog wel belangrijk.
En Antwerpen of Artis, heb je een voorkeur? Kies je toch voor Antwerpen of toch voor Artis?
Nou ja, ik denk omdat Artis wat beter bewaard is gebleven, vind ik het een iets mooiere dierentuin toch wel, ja.
Toch wel.
Ja.
En ga je nog wat, want je bent echt vers van de pers, zeg maar. Je hebt je onderzoek net af. Ga je daarmee door?
Misschien. Dan moet ik even kijken of er überhaupt mensen geïnteresseerd zijn in mijn werk natuurlijk. Dat moet je altijd nog maar afvragen. Maar ik ga nu eventjes van mijn nieuw verworven vrijheden genieten, zeg maar, als niet-student meer zijnde. Dus, maar ik ga er zeker nog wel wat mee doen, ja. Want het zou zonde zijn om het te laten verstoffen in een la ergens.
Heel goed.
Ja, we hopen je nog eens te gast te hebben als je weer nieuwe onderzoeken hebt gedaan.
We moeten afsluiten alweer. Het uurtje is zo voorbij. Ik wil Elinor Bergveld bedanken voor het interview. Tieme Peverelli, Bart van Herikhuizen voor de prachtige column. En Esper, we gaan eruit. We hebben hem al eventjes genoemd. Wagner. Als we het over, nationalisme en kunst hebben, dan is Wagner natuurlijk een goed voorbeeld. Maar het is ook eigenlijk omdat wij... hem samen nog afgelopen zondag een week geleden gehoord hebben in het Concertgebouw, toch?
Ja.
Daar gaan we mee uit. Wagner met het begin van de derde acte uit De Vliegende Hollander. Steuermann, lass die wacht.